Het is donderdag 12 oktober. De wereld staat in brand. En Robert en ik zitten er klaar voor. Voor een nieuwe Vivo Valentine. Nummertje 128 alweer. Tijd vliegt. En nu twijfel. Ik twijfel. Dit is zo'n special. Ja. Alles wordt door elkaar. Misschien 129.
Meer,
ja, 119. Wat hadden 128 toch al gedaan?
128 was vorige week. Ja, Nazis everywhere.
En ah, nu, daarom, is, nu 109. 129. Ja, dat zeg ik toch. Hey, het is een totale lauwheid geworden in Israël. Daar gaan we over praten. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik heel eventjes onze bazige bazen, onze premium leden, onze tribe members bedanken voor jullie niet aflatende support. Het is hartverwarmend om te zien dat onze tribe member aantallen groeien in tijden waarin de alternatieve media het zo moeilijk heeft. En ja, jullie zijn fantastisch. Jullie maken dit mogelijk en we houden van jullie. Voor jullie allemaal, voor alle bazige bazen, gaan we natuurlijk door na afloop van deze aflevering op vivavalentine.com. En dan praten we gewoon lekker nog een uur door. En vorige keer toen hadden we een fantastische clickbait titel voor jullie, Nazis Everywhere. En toen waren we eigenlijk helemaal niet aan de nazi's toegekomen. Dat kwam pas in de extra aflevering. Dus excuus daarvoor voor de niet-tribe members die heel graag iets over nazi's wilden horen. En ja, weet je, dan zit dat in een extra. Dat is zuur. Dat is dan echt zuur. Maar goed, dat neemt niet weg dat de gewone aflevering lachen is. Nu ook weer. Ja, we kunnen het eigenlijk maar over één onderwerp hebben op dit ogenblik. En dat is gewoon wat er in Israël gebeurd is.
Ja, dat is volgens mij een beetje wat de wereld dicteert. Iedereen heeft het erover. Het gaat nergens anders meer over dan over Israël, Palestina.
Je kan niet meer een falafel shop binnenlopen, nee, en niet een gesprek over
een
Israël.
Hevige politieke discussie terechtkomen.
Precies, overal waar je komt, hevige politieke discussies. En Ik vind het de hevige politieke discussies wel interessant op zich. Ik vind het ook interessant om te zien hoe iedereen erin staat. Mm-hmm. Maar misschien moeten we gewoon heel eventjes sec bij het begin beginnen. Het was volgens mij vorige week vrijdag dat het gebeurde. We werden wakker met het nieuws. Het was zaterdag. Vorige week zaterdag. Tuurlijk, sabbat was het. Vorige week zaterdag. We werden wakker met het nieuws dat Palestijnse Hamas-terroristen de grens waren overgestoken met Israël. In eerste instantie waren het een beetje vage berichten. En toen werd al snel duidelijk dat ze kibbutzen waren binnengevallen. Dat burgers werden vermoord. De schaal ervan was nog niet helemaal duidelijk. Dat werd na verloop de dag vorderde. Werd dat duidelijk. Ik zat echt aan mijn telefoon gekluisterd. Ik vond het echt opvallend hoe ontzettend slecht de coverage was van de NOS bijvoorbeeld, nu.nl, al die sukkels die gewoon nog, weet ik veel, koffie zaten drinken en nog niet wakker waren. Ja. En Twitter was gewoon als vanouds heer en meester. Het was, er waren een aantal Twitter-kanalen die gewoon echt bijna per 5 minuten updates hadden met foto's, met video's, wat er gebeurde. En naarmate er meer binnenkwam, ik werd er stiller en stiller van. Het was echt bizar. En goed, uiteindelijk
Ik moet zo grappig, want ik heb iets anders.
Je zou niet meer zeggen dat het grappig was. In deze aflevering mag het helemaal niet.
Is dat? Stop! Ik appte jou iets anders. En toen had jij het over begon je net over Israël en wat daar gebeurde. Ik had nog helemaal aan me voorbij gegaan. Tegenwoordig probeer ik een beetje de media te consumeren op het moment dat ik er zelf iets mee wil doen. Vooral voor de
zeker op zaterdagochtend.
Ja. Maar toen ik daar eenmaal naar ging kijken, het is inderdaad interessant om te zien dat Twitter zo'n grote bron van journalistiek is geworden.
En, ja.
We hebben laatst opname gehad bij Jorn Luca. Die kregen ook de vraag, waar halen jullie je info vandaan? En dat is eigenlijk met name van citizen journalism, maar niet meer de mainstream media en de journalisten, maar die bestaan amper.
Ja.
Maar citizen journalism of open source intelligence bronnen, dus eigenlijk gewoon mensen die zelf onderzoek doen en op de grond zitten. En je ziet eigenlijk ook dat grote platforms als Zero Hedge het ook heel vaak doen. Als je een bericht bij Zero Hedge leest, Geen Stijl was trouwens denk ik een van de weinige media hier die zich nog een beetje echt verdiepte, maar die gebruikte ook Twitter.
Die namen gewoon Twitter feeds. Ja, die volgden 5 precies mensen en namen dat over. Is goed gedaan hoor, overigens.
Ja. In ieder geval beter dan wat de NOS deed. Maar wat ik zo extreem opvallend vind, ik had echt weer datzelfde gevoel als wat ik had op het moment van het begin van de Oekraïne-oorlog. Weet je, we zaten een soort van nog half in een corona-hetsen.
Ja.
En alles ging over Oekraïne.
Ja.
En zaterdag had ik precies hetzelfde gevoel van, weet je, we zaten in de Oekraïne-Rusland ding en switch in één keer was het, zeg maar, nu gaat alles over Israël en Palestina. En het is nu ook niet meer weg te denken van Twitter en van de media.
Nee,
en
maar ook gewoon in de maatschappij, iedereen heeft het erover.
Iedereen heeft het erover, ja.
Het is natuurlijk ook ontzettend heftig wat er gebeurd is. En ik, weet je, dus je zit dan de hele tijd, heb je dan van die discussies hoor ik voorbij komen van ja, maar eigenlijk wie er het grootste slachtoffer is. Ja. Weet je, soort van de Palestijnen zeggen van ja, maar Gaza is een open concentratiekamp, weet je, openluchtconcentratiekamp en of openluchtgevangenis. En weet je, aan de kant van Israëli's hoor je weer van ja, maar de Joden dit en de Tweede Wereldoorlog. En kijk eens even wat er nu weer voor aanval en groot onrecht wordt aangericht. En ja, dat is een discussie, daar ga je niet uitkomen. Dat is gewoon, dat is hopeloos. En ik heb zoiets van, ja, weet je, ik denk in eerste instantie ook, als je gewoon kijkt naar die aanval van Hamas, dan is het ook interessant om te kijken, wat gebeurt er op dat ogenblik gewoon in Israël? Mm-hmm. Weet je, ik bedoel, ik vind het, dat had ik echt vanaf het allereerste moment, en dat komt ook omdat ik gewoon ontzettend cynisch ben geworden de afgelopen jaren. Maar ik had gewoon zoiets van ja, dit is een 9/11 in Israël. Weet je? Mm-hmm. Ik bedoel, en het heeft echt, de overeenkomsten zijn heel groot. Dus,
en wat bedoel je daarmee? Want ik zag die vergelijking ook voorbij komen op Twitter.
Ja.
Maar want ik dacht, toen dacht ik ook, oh, dat is een treffende vergelijking. Maar
nou ja, omdat, kijk, 9/11 in heel veel opzichten. Eventjes los van de conspiratietheorie dat het een inside job was.
Ja,
hè?
Ja.
Maar wat je daar, dus als je alleen even kijkt naar wat er gebeurt, dan zag je ook gewoon dat ongetrainde piloten, bewapend met Stanley-messen, in staat waren om een major aanval op Amerika uit te voeren. Die konden met vliegtuigen konden ze manoeuvres uithalen, wat nog niet eerder vertoond was. Zeker niet als jij een Boeing 767 in een toren wil vliegen. Dan moet je toch goed kunnen vliegen op een of andere manier. Er werden, nou ja, goed, het hele verhaal was ontzettend ongeloofwaardig.
Ja.
Vervolgens zag je ook nog eens een keertje dat Amerika een van de, lijkt mij, zwaarst verdedigde luchtruimen ter wereld. Dan ook nog eens een keertje Washington DC, wat nog eens een keer zijn eigen luchtmachtbasis heeft. Nou ja, goed, ik bedoel, je begrijpt waar ik heen wil. Er waren volgens mij voor heel Noord-Amerika 2 F-16's. Iedereen kreeg te horen van stand down, stand down. Het was niet de bedoeling dat er ingegrepen werd. Nou, sorry, maar exact hetzelfde is hier gebeurd. De volledige verdediging langs die grens met Gaza was verplaatst naar de Westbank. Daarvan heb je al zoiets van waarom in godsnaam, wat is daar de gedachte achter? Het was ook nog eens een keertje een feestdag. En daarnaast hebben de soldaten bij die grensposten, die kregen de opdracht, recentelijk aangepast, maar die kregen de opdracht dat op het moment dat er een raketaanval plaatsvond, dat ze allemaal in een schuilkelder moesten gaan zitten in zo'n legerbaasje. Dus ik bedoel, stel er niet te veel van voor, het is niet een legerbaas met duizend mensen, maar er staan, weet ik veel, 6 tanks en wat schuttersposten en wat communicatieapparatuur en nou goed, zitten dan een aantal soldaten zitten daar. Dus weet je, als je afvraagt, hoe kan het dat gasten met AK-47's op slippers, scooters, en gymschoenen en scooters, een van de best beveiligde grenzen oversteken die er bestaat in de wereld. En militair gezien is Israël een wereldmacht. Daar gewoon de grens over gaan. Gewoon 6 uur lang, eigenlijk zonder tussenkomst van het Israëlische leger, kunnen huishouden,
ja.
Maar liefst 1000 slachtoffers kunnen maken voordat ze in staat zijn om in te grijpen.
Mm-hmm.
En dan, want ik had even zitten kijken van hoe kan dat, is dat zo groot en zo, maar van Jeruzalem naar Sderot, zoals dat stadje heette, wat daar.
En dat ligt net buiten Gazastrook.
Ligt net buiten Gazastrook. En daar is echt straatgevechten zijn geweest. Dat is een uur rijden van Jeruzalem. Mm-hmm. Weet je, ik bedoel, Tel Aviv net zo. Ook een uur en 16 minuten of zoiets. Dat ik zoiets heb van: sorry, maar als ik de politie bel en ik zeg, er staat hier iemand te knallen, dan is er, weet ik veel, binnen 30 minuten is hier gewapende politie om te kijken wat er aan de hand is.
Mm-hmm.
Nou, daar kwamen honderden telefoontjes zijn binnengekomen bij de alarmcentrales. Weet je, van dit is aan de hand, we worden belaagd, we zijn opgesloten in ons huis. Nou, je kan het allemaal terugluisteren. Er gebeurde niets. Mm-hmm. Het is bizar. Mm-hmm. Dus goed, dan kun je afvragen van oké, okay, wie heeft er belang bij het tot stand komen van deze actie? En dat is eigenlijk zoals altijd. Het is de overheid. Weet je. Mm-hmm. Netanyahu. Netanyahu is verwikkeld in een corruptiezaak. Daarvoor wilde hij een soort van draconische wet er doorheen krijgen. Waardoor hij eigenlijk het Hoge Rechtshof buitenspel zet. Dat betekent dat een zittende president ook niet meer aangeklaagd kan worden voor corruptie. Nou, dat zal goed uitkomen. Ja. Er waren zware protesten tegen in Israël op straat. Nou, die protesten zijn nu voorbij. Weet je? Want hij zegt gewoon van ja, we gaan Gaza. Ik weet niet wel exact zijn woorden, maar. Weet ik veel, dat gaat met de grond gelijk maken, zoiets. En alle Israëliërs zijn nu zo boos over wat er gebeurd is. Die hebben zoiets van, ja, doe het maar. Weet je, bulldozer het allemaal maar plat. En dat was het.
Ik hoor ook dat nadat ze hebben natuurlijk heel veel reservisten opgeroepen om te gaan vechten. Maar dat ook mensen die niet per se, zeg maar, zich moeten melden als reservist, zich toch aanmelden door dit, door dit verhaal. Ja, het is, ik weet niet, ik vond het wat.
Maar dat is dus exact hetzelfde als 9-11. Hè?
Ja, precies.
Want dat dan,
ja.
Toen zag je ook dat vrijwilligers opeens naar Afghanistan gingen voor wat voor reden. Maar dan moest het gerechtigheid gehaald worden of zo. Op een of andere manier.
Ja.
En dat is nu hetzelfde.
Ja, het feit dat zeg maar, de aandacht zo hevig wordt vastgehouden door dit. En dat de media zeg maar, er zo bijna kunstmatig mee omgaat. En het blijft maar doorgaan. Zeg maar. Ja. Blijft maar doorgaan. Ik word daar meteen al heel sceptisch van. En ik denk van, ja, er is iets. Het verhaal klopt. Of daarom moet je eigenlijk al heel sceptisch kijken naar wat er gebeurt. Mm-hmm. En los van wat jij zegt, van dat Israël heeft het. Ja, een van de beste legers ter wereld. Misschien wel het beste geheime dienst ter wereld. We hadden het net over dat we zo'n grenswachter. Op Twitter, die zei van, ja, ik heb
werkte voor de Mossad.
Ik werkte voor de Mossad of het IDF?
Mossad.
Ah, oké.
Okay. Mossad is betrokken namelijk bij. Mossad is de Israëlische geheime dienst actief buiten Israël. En de Shin Bet is de geheime dienst actief binnen Israël. Ah, dus de Mossad is ook bezig met grensbewaking, omdat dat. Dat is de eerste lijn. Weet je, daar komt de informatie binnen van wat er gebeurt aan de grens met Israël.
Oké. Dus die zei van ja, ik heb daar bij zo'n grenspost die hebben gezien op die beelden gewerkt. En je kon daar, niks kon daar. Je kon
een kat, geen, zei ze.
Voor mij zei ze geen duivel of een kakkerlak, zei ze. Ja. Dan werd ik al uit mijn bed gehaald, zeg maar. Het kan niet zijn dat honderden Hamas-soldaten, zeg maar, daar dat konden naderen zonder dat er alarmbellen afgingen. En goed, sommige mensen zeggen van ja, ze hebben zich misschien ook. En ze hebben sowieso lang voorbereid.
Ja.
Ik heb gelezen dat Egypte, dat gebeurt ook altijd, dat Egyptische geheime dienst, dus de Israëlische geheime dienst, heeft getipt van er staat iets groots te gebeuren. Nou, dat is bij 9-11 niet anders.
Ja.
Maar het ook exact geheime diensten die CIA hebben getipt van hey jongens, er gaat iets gebeuren.
Hier in Nederland onder andere.
Ja, precies. Dus dat is nou al verdacht. Dus Mossad, ik kan me niet. Mossad was ergens op de hoogte.
Nee, maar luister, ze zijn nu. Weet ik wel, half Gaza wordt plat gebombardeerd en zeggen ze, dit is een Hamas hideout en dit is een Hamas munitiedepot en hier was een Hamas commando. Ja, dat weten ze allemaal.
Ja, ja.
Maar dat 1000 man
die
van plan waren.
Dat heb je niet gezien.
Parkleiders wisten ze niet. Nee, het is volledig ongeloofwaardig. Het is echt verschrikkelijk. Ja.
En dat, dat klopt niet. En ik heb die beeld ook als je kijkt naar zeg maar, hoe ze dan echt letterlijk op scooters, zeg maar, dan de grensoverheid. Dus ze blazen.
Er was geen grens meer.
Nee.
Het was gewoon weg. Al die shit omgebulldozerd, opgeblazen. Het is gewoon weg.
Ja. En dan vervolgens inderdaad. En dat is nog steeds niet helemaal helder. Want waar ze precies allemaal geweest. Want nu nog steeds komen er beelden en verhalen naar buiten van steden en plekken waar dan mensen worden gevonden in huizen die vermoord zijn. En, en daar loopt dat dodental ook nog steeds, nog steeds op. Maar het is. Ja, het is heel. Het is. Ja, goed, ik zag zo'n poll op Twitter van, is dit een MIHOP? Wat is het nou? Lihop of MIHOP? made it happen of let it happen, zeg maar. Dat is dan de twee smaken die overheden zeg maar een soort van tot hun beschikking hebben als ze een false flag willen organiseren. Weet je, van gaan we gewoon zelf zorgen dat iets gaat gebeuren, of zijn andere mensen echt mee bezig en laten we het gewoon gebeuren.
Dat laatste sowieso. Natuurlijk.
Het laatste inderdaad sowieso. En ik heb een in dit soort geval komen allemaal oude Twitter filmpjes weer boven, ook van Netanyahu, die zegt een soort van voorspelt al dat ze ooit Hamas en Gaza van de kaart gaan vegen. En iemand zegt, maar dat kan je toch niet doen? Dan krijg je de internationale gemeenschap over je heen. En dat ze zegt, nee, we kunnen het gewoon doen. En niemand gaat daar iets over zeggen. Best wel, maar echt al 10 jaar oud of zo, was dat filmpje misschien wel ouder. Maar het is inderdaad wel, dat zij zijn nu inderdaad een heel leger aan het optrommelen. Mm-hmm. Wanneer was die 1903 of 71 was die laatste oorlog met de grondoorlog, zeg maar, dat ze echt dus ook Gaza, die Yom Kippur.
Dat is niet zo lang geleden. Nee, Yom Kippur is 68, maar dat was met Egypte. En tegen Egypte. En dat was niet in Gaza.
Maar zijn ze
dat ook ging om de Golanhoogte. Maar er zijn recentelijk, weet ik veel, een paar jaar terug, hebben ze ook een oorlog gevoerd tegen Gaza. En zijn ze er ook in gefietst. En dat is ook zo ontzettend dramatisch voor die mensen die daar wonen. Maar ik hoor wat je zegt, made it happen or let it happen. Ik heb dan zoiets van, ja, weet je, ik hoor al die discussies. En het enige wat ik zie zijn onschuldige burgers die echt het slachtoffer zijn. Ja. Weet je, ik heb bitter weinig respect voor. Kijk, en dat is het ding met wapenbezit. En we hebben natuurlijk een discussie gehad ook over wapenbezit. Mm-hmm. Ik vind dat als je een wapen draagt, dat je een bepaalde verantwoordelijkheid hebt. Weet je, ik vind ook dat als je, weet ik veel, stel dat je op een vechtsport zit en je bent daar heel goed in. Dus ik heb het niet alleen maar over vuurwapens, maar ik heb het gewoon als je bewapend bent met kennis, met kunde of daadwerkelijk met fysieke wapens. Dan draagt dat een verantwoordelijkheid met zich mee. Weet je, ik bedoel, als je naar de dojo gaat, krijg je ook te horen van in eerste instantie, dit passen we alleen toe op de mat. Mm-hmm. Weet je, je gaat niet, het feit dat je heel goed kan kickboksen wil niet zeggen dat je op straat iedereen in elkaar gaat lopen trappen. Weet je, daar is het niet voor bedoeld. Dus dat het is ten hoogste bedoeld om jezelf te verdedigen.
Ja.
Nou, als jij wapens draagt en jij hebt een machinegeweer en je gaat ongewapende mensen daarmee vermoorden. Mm-hmm. Dat is moreel niet goed te praten. Weet je, zelfs al vind je dat je het moreel gelijk hebt omdat je zelf iets is aangedaan, wraak is niet een moreel argument om iemand anders geweld aan te doen. En dat Ik vind dat heel belangrijk, weet je, omdat ik gewoon zoiets heb van ja, ik zie.
Het is niet zo interessant trouwens, zeg maar wraak. Want dan kom je sowieso niet op een persoon die daar rechtstreeks niks mee te maken heeft gehad.
Ja.
Maar, en dat is misschien een discussie ook voor later, zeg maar, van wanneer is iets. Je hebt wraak en je hebt zelfverdediging.
Nou, laten we die nog even bewaren. Ik wil één ding nog zeggen, want ik realiseerde me op een gegeven moment van, als de Israëlische overheid, weet je, als Netanyahu belang heeft bij dat dit gebeurd is.
Mm-hmm. Ja.
Hetzelfde kun je zeggen van de top van Gaza, weet je, de Hamas, de leiding van Hamas heeft ook belang bij dat dit gebeurd is. Weet je, waarschijnlijk hopen ze dat de boel zo escaleert dat Egypte en Hezbollah zich in de strijd gaan mengen. Misschien zelfs wel Iran zich in de strijd gaat mengen. Dat de hele boel zo ontzettend in de fik vliegt dat ze een kans hebben met z'n allen Israël te verslaan. Dat is denk ik de drijfveer van Hamas.
Dat kan voor mij alleen de enige drijver zijn van Hamas. Want Hamas kan niet denken dat zo'n aanval, zeg maar, goed gaat uitpakken als er niet een andere partij bij komt. En Hezbollah heeft zich al gemengd.
Ja.
Die zijn ook al in gevechten. Ja. In de Golan Heights, dat ligt bij
het noorden.
Dus daar zijn al raketaanvallen heen en weer geweest. Ja. Dus die zitten er al in. En de vraag is nu inderdaad. En ook wat gaat Amerika doen, zeg maar.
Maar dat ook, want Amerika, we weten het al, die worden gedreven door dat militaire industrieel complex.
Ja.
Weet je, we hebben gezien wat die hebben aangericht in Oekraïne. En die hebben gewoon nu zoiets van, hey, let's go, jongens.
Money.
Ja, oorlog met Iran, die hadden we nog op het lijstje staan. Ja. Jongen. Dat wordt geld verdienen. Dus, dat is waar Amerika op voor sorteert. Je ziet ook gelijk, weet je, het vliegtuigschepen liggen nu voor de kust van Israël.
Maar dat is ook weer zo'n non-iets. Hoezo? Vliegtuigschepen? Ik bedoel, paragliders. Wat ga je doen met die vliegtuigschepen?
Maar het is allemaal symboliek. Weet je? Het gaat gewoon van, kost het geld, dan moeten we het doen. Weet je? Ik bedoel, wat kost het om een vliegtuig, schip, een rondje te doen? Precies, dat kost gewoon geld. Goed idee. En dat, dus dat zie je de hele tijd gebeuren. En ik denk ook gewoon van, ja, het is logisch dat als de Israëlische top samenwerkt met Hamas, zonder samen te werken, maar dezelfde uitkomst voor ogen hebben, ja, dan gaat die uitkomst gaat geen strobreedte in de weg gelegd worden. Mm-hmm. En dat is wat je hier ziet. En onschuldige burgers, het zij in Gaza, het zij in Israël, die zijn daarvan gewoon het slachtoffer. Ja. Altijd, niet, dat is niet nieuw, dat is al zo oud als de weg naar Rome. Altijd zijn gewoon normale burgers het slachtoffer van dit soort machtsspel, van politiek eigenlijk.
Ja.
En wij hebben het vorige keer over wapenbezit gehad, weet je. En ik heb daarom, weet je, ik heb een aantal van die discussies gehad ook. En dan zei iemand van, ja, maar de overheid is om je te beschermen. En dit is een schoolvoorbeeld van hoe de overheid je niet beschermt.
Ja.
De top in Israël heeft belang bij een andere uitkomst dan jouw fysieke gezondheid.
Ja.
Dat betekent dat je, ik bedoel, je vertrouwt je leven toe aan een organisatie die besluit om zijn ogen dicht te doen, dus zijn rug om te draaien en niks te doen.
Die gewoon geen fuck om je geeft.
Precies.
En jou geeft alleen maar fuck aan about hemzelf. En dat is het.
That's it, ja.
En ik denk dat dat, en dat is dus ook wel de belangrijkste conclusie. Want je wordt doodgegooid met mensen, weet je weer. Het is nu weer the current thing. Dus I stand with Israel, I stand with Palestine. Er komen weer 1000 filmpjes voorbij. En ik denk alleen maar, ik vond de meest treffende inderdaad van, I stand with, ik heb peace voorbij horen komen. Of inderdaad de slachtoffers van mensen die slachtoffers zijn geworden van de politieke agenda van de overheid. En dat is het volgens mij.
Dat is het enige waar dit over gaat. Ja. Juist. Want ik bedoel, is een kind wat vermoord wordt door een terrorist, is dat meer of minder een slachtoffer dan een kind wat vermoord wordt omdat Israël of dat een overheid een gebouw bombardeert. Ja. Weet je, ik bedoel, het is hetzelfde. Het is net zo dramatisch. Het is net zo verwerpelijk. Het is fucking vreselijk. Maar het zijn die overheden. Mm. Het is inderdaad die overheid en die burgers die, weet je, die trekken aan het kortste eind. En ik vind dit hele ding, weet je, wat ik de hele tijd dacht van hoe is het om in zo'n huis in zo'n kibbutz. Het schijnt dat die gasten allemaal een soort van safe rooms hebben. Mm. Waar ze zich in opgesloten hebben. Ja, die gasten hadden gewoon uren de tijd om dat open te breken. En hebben er volgens iedereen vermoord. Mm. En weet je, mensen zijn gevonden met hun handen gebonden. Kinderen ook gebonden op hun rug en dan doodgeschoten. Dat ik zoiets heb van ja, het enige wat je op dat moment, stel dat je dat overkomt, wat je wil, is dat je zwaar bewapend bent.
Yeah.
Dat is het enige wat een andere uitkomst zou kunnen bewerkstelligen. En dat
net opzoeken hoe het zit met wapens in Israël. Heb ik niet over nagedacht nog, maar dat is.
Nou, dat niet. Dat ik bedoel, kijk, je hebt aan de ene kant je hebt nog dienstplicht daar. Dat betekent dat een groot gedeelte van de bevolking heeft in dienst gezeten, zowel mannen als vrouwen.
Hmm.
Dat betekent dat ze met wapens kunnen omgaan. Maar en ik zou zeggen eerlijk gezegd, als je in een kibbutz woont, in van die hoe heet dat, van die settlergebieden, weet je, dan dat daar is al vaak conflict.
Mm-hmm.
Lijkt me logisch dat je wapens hebt. Nou zou het kunnen zijn dat bijvoorbeeld, ik weet het ook niet precies, maar dat vuurwapens, dat handvuurwapens, dat je daar wel een vergunning voor krijgt, maar dat je, weet ik veel, assault rifles, dat niet zo is. En om heel eerlijk te zijn, als jij, ik bedoel, een pistool is beter dan niks. Maar als jij 20 met assault rifles bewapende figuren van Hamas tegenover je hebt, ja, dan is het leuk dat je een pistool hebt. Maar dan zijn je 9 of 14 kogels zijn snel op.
Nee, precies. Maar daar bedoel, maar je hebt natuurlijk in Amerika ook gewoon een AR-15 is niet heel duur en doet het toch denk ik veel beter.
Dus tuurlijk,
dat,
ja.
Dus dat
ja.
Ze ook. En ik heb nu op zitten zoeken. Volgens mij hadden ze niet per se soepele wapenwet. Want hier staat een artikel van 29 januari 2023. Dat Israël beantwoordt Palestijnse aanslagen met soepeler wapenwetten voor Israëli's. Maar goed, dat is dan denk ik een aankondiging. Ja. En het is, maar goed,
dat duurt natuurlijk nog een jaar voordat het. Ja. Goed, laten we het gaan hebben over.
Laat nog heel veel hebben over die. Want dat is dus wel zeg maar die. Het hele geopolitieke krachtenveld komt hier weer samen. Want ook voor mij best wel snel was er voor mij in het Iraanse parlement een soort van gejuich voor die aanslagen. En zag je ook mensen die. Er is ook een soort van een steunbetuiging geweest. Of gezegd dat er steun was aan Hamas vanuit Iran.
Vanuit de Republikeinse Garde.
Ja.
Ja.
En dat is natuurlijk, en want wat jij zegt van dat hele beeld van Amerika komt erbij en Iran wordt hierbij betrokken. Ja, is dit inderdaad een soort van voorbode om misschien ook wel vanuit Israël, Israël en Hamas willen oorlog met Iran. Hamas wil dat Iran zich bemoeit, zeg maar, zodat Gaza bevrijd gaat worden. En Israël wil al heel lang Iran van de kaart hebben, zeg maar. En ik denk dat zij wellicht op deze manier...
Nou ja, Israël en Iran over en weer willen elkaar van de kaart hebben. Dus dat, maar het probleem is, ze hebben beide kernwapens. Dus dat is natuurlijk een, dat is een dingetje.
Mm-hmm.
Ik bedoel...
Heeft Iran het...
Goed, dat Israël heeft natuurlijk een aantal van Israël de kerngeleerden vermoord. Ja, Israël sowieso. Maar ik denk dat Iran dichtbij is, of het misschien al heeft. Maar dat weet ik niet helemaal. Dus dat,
maar denk je dat dat de reden is dat ze geen aanval... Want ik heb het idee dat dat niet de reden is dat ze nog geen aanval hebben gepleegd.
Nou, er worden regelmatig aanvallen op Iran door Israël uitgevoerd. Vaak tegen nucleaire installaties.
Ja.
Dus dat,
heimelijk.
Niet eens zo lang geleden hebben ze nog een of andere... of het nou een kerncentrale was, of dat nou een soort research instituut was. Dat hebben ze opgeblazen. Gewoon daar met F-16 naartoe gevlogen. Die zit opgeblazen. Dus dat, dat gebeurt blijkbaar, ja.
Maar je ziet zeg maar in Amerika dus ook nu een hele... Ja, deels neocon, maar ook toch wel echt wel libertarian thinking mensen die nu echt pleiten voor zeg maar en het ingrijpen in Iran. Ook Biden wordt nu heel erg aangepakt omdat hij onlangs, geloof ik, was het 6 of 8 miljard dollar had unfrozen aan hulp richting Iran.
In ruil voor krijgsgevangenen. Krijgsgevangenen, wat zeg ik? In ruil voor politieke gevangenen.
Ja.
Dus Amerikanen zijn gewoon gevangen genomen toen ze in Iran waren. En Biden heeft ze vrijgekocht met 6 miljard. Ik bedoel, wat hoe trouwens, krijg je het voor elkaar?
Wat trouwens echt, nu dit zegt, echt bizar is. Want het hele standpunt van Amerika is tot, ik denk dat moment altijd geweest van, we onderhandelen niet, zeg maar, over...
verdienmodel gecreëerd.
Nu heb ik een prijs in mijn hoofd staan, zeg maar. Robert heeft een paspoort uit van Amerika. Ja. Mooi, dan kunnen we die eventjes meenemen.
Ja, precies.
Maar er zit je ziet een hele beweging, dus een push tegen Biden, zeg maar.
Ja.
Hoe noem je dat? Zijn lakse opstelling richting Iran.
Ja.
Sommige mensen zeggen van, ja, dit is... het heeft ook weer te maken... Sommige mensen die vonden ook interessant dat je dus vooraflopend op Twitter... had je een hele soort van, hoe zeg je dat, campagne tegen antisemitisme.
Ja.
Heb je nog meegekregen? Het was volgens mij eigenlijk... Elon Musk had iets gezegd, ik weet niet meer wat het was. En die kreeg toen de ADL over hem heen in Amerika.
Ah, oké. Okay. Ja, klopt.
Toen kreeg je dus... Ik vind dat als je echt zeg maar de Wappie-accounts volgt... dan krijg je de diepste conspiracy dat het zeg maar dus een soort van... Dat het een preemptive strike was om een soort van push zeg maar te krijgen. Een soort van een soort van pro-Joods, pro-Israël zeg maar sentiment te creëren. En dan vervolgens
vooruitlopend dus,
op dit zeg maar. Ja, als je heel erg diep in de complotten gaat duiken. Maar wat ik interessant vind is zo, want voor mij wil je daar naartoe gaan, is dat het is nu dus een geopolitiek gekonkel waarvan allerlei belangen plaatsvinden. Maar ook het ontstaan van dit conflict is ook een heel geopolitiek gekonkel.
Want die vraag, je hebt het in de show notes geschreven. Wanneer wordt land iemands eigendom?
Ja.
Laten we het daarover gaan hebben. Ik bedoel, hoe speelt geschiedenis hierop? Wanneer wordt land iemands eigendom?
Ja, dus even los zeg maar, van de geschiedenis van het Midden-Oosten... zeg maar, is de libertarische... is dat een vraagstuk binnen het libertarisme? Omdat de eigendom is natuurlijk heilig.
Ja.
En op het moment dat je iets van jou is... dan zijn we redelijk helder over wat dan jouw recht is. Het is van jou, het is gewoon van jou.
Ja.
En jij bepaalt wat ermee gebeurt.
Ja.
Maar dan is dus de vraag van wanneer wordt iets iemands eigendom heel erg belangrijk.
Ja.
Nu is het heel simpel. Je koopt iets, zeg maar. Dus iemand, dan heeft iemand al het eigendomsrecht gekregen ooit een keer. En waarschijnlijk van zijn vader of van de vorige verkoper. Zeg maar. En zo gaat het van hand op hand. Dus als de eigendomsrechten, zeg maar, al
maar
bekend
eerst
zijn,
is er toch iemand die zegt van...
Dit is van mij.
Ja.
Ja, dus wanneer... En dat is dus het hele ding. Wanneer is iets van jou? Wanneer mag jij zeggen wanneer iets van jou is? En natuurlijk in de geschiedenis is dat ooit overal een keer gebeurd. Dus dan is iemand naar ergens naartoe gegaan, is daar... gaan settelen, zeg maar.
Ja.
En die heeft toen dat zich eigen gemaakt. En de vraag is, wanneer is dat nou rechtsgeldig? Wat kunnen we nou zeggen wanneer iets van... Wanneer land, want daar gaat het eigenlijk om... Wanneer land van jou is. Dus dan moet het eerst van niemand geweest zijn. En jij moet het kunnen claimen op een bepaalde manier.
Mm-hmm.
En de libertarische denkwijze of filosofie hierin is dat... en dat komt voornamelijk ook vanuit de trek van Europeanen richting Amerika.
Ja.
Waarbij Amerikanen uiteindelijk zeggen van dit is van ons.
Wat natuurlijk op dat ogenblik daar was. Want bij wijze van spreken de Indianen woonden er al... honderden, zo niet duizenden jaren.
Exact, en dat is interessant. Alleen wat die Indianen, wat deden die? Die trokken rond, zeg maar. Dus die trokken door heel Amerika, zeg maar, rond. En ja. de vraag is, wanneer is iets van jou? Ja, als jij daar één keer in de, als jij daar een maand verblijft, of als jij daar permanent verblijft, zeg maar. Ja. Dus op basis van die casus zijn ze daarover nagaan.
Dan kan je ook geen vakantiehuisje hebben, dus.
Jawel, want dat kan je uiteindelijk zeg maar van iemand kopen die dat al heeft, zeg maar.
Ja, oké, okay, ja.
Maar dan heb je dus dit gaat even zeg maar, voordat je eigendomsrechters zeg maar, ergens zijn.
Ja.
Nou, stel je had 1 miljoen Indianen of zo, weet ik veel. Zeg maar, en die reizen door heel Noord-Amerika. Zeg maar. Ja. Mogen zij dan een claim maken op dat hele gebied? Ja, wij zijn hier, zeg maar. Dit is ons land. Ja. Wat vind je? Jij vindt van wel. Wat vind je grappig?
Nou, ik vind gewoon grappig waar dit heen gaat. Wat vind ik? Ik sta er anders in, maar het...
Waar zou je anders in? Ik heb de clue nog niet gegeven.
Nee, daarom. Maar goed, daar wil ik je ook niet in het leven vallen. Eerlijk gezegd, ik denk dat... ik zie hem aankomen. De Indianen hebben pech gehad.
Nou ja, shit. Over water. Goed, laat ik eerst even naar de clue gaan van...
Ze hebben er lang over nagedacht, maar helaas Indianen hebben pech gehad.
Nou, het idee is, zeg maar, wanneer wordt land van jou? Laat even misschien de Indianen niet als voorbeeld
nemen. Als je niet een Indiaan bent.
Ja. Oké, maar Europa is toch hetzelfde? Zeg maar. Ik bedoel, de stammen die zeg maar in Nederland zijn, die zijn toch ook van links en rechts zeg maar, hier naartoe gegaan. De Saksen, omdat je daarvoor allemaal de Vriezen en... De Germanen, omdat je weet ik voor wat je allemaal had, zeg maar. Ja,
maar je hebt hier ook niet dat soort discussies vinden in Europa niet op die manier plaats.
Nee, omdat het veel vroeger gebeurd is dan, ik bedoel, in Amerika was het in 1800 of zo. Het ik van 16 tot 1700 of zo.
Ja.
En die geschiedenis die wat daar gebeurde is hier al, weet ik veel, voor Christus
gebeurd. Maar vertel nog even wat die hebben echt pech gehad.
Maar het idee is zeg maar, dus wanneer het idee is van iets wordt je eigendom als jij waarde toevoegt zeg maar aan dat stukje land. Dus als jij zeg maar land, als jij er een huis op bouwt of je gaat erop verbouwen zeg maar, je doet iets waardoor er waarde gecreëerd is en je bent de eerste die dat doet. Dan zeg maar, oké, dan heb je dus dan heb je een grond om een claim te leggen, zeg maar, op dat.
Het is op zich een interessant argument, want het betekent dat je economische productiviteit toevoegt en dus de samenleving verder helpt.
Ja.
Maar het is ook aan de andere kant interessant dat die economische activiteit niet altijd hetzelfde is.
Mm-hmm.
Weet je, als jij jaagt bijvoorbeeld, ja, dan dat is ook een economische activiteit, weet je, want je weet ik veel, je hebt de huid en vlees en whatever, maar dat of je dat nou per se in het Vondelpark, dat je daar een duif uit de boom knalt, dat maakt nog niet dat het, of dat je een boerderij begint in het Vondelpark, bij wijze van, ik bedoel, dit is een andere vorm van economische activiteit.
Ja, maar het een is dus inderdaad, want dat is dus, ik denk dat het wel een, zeg maar, een belangrijk detail is. De een is dat jagen en niet per se waarde toevoegen en iets verbouwen en een huis erop op neerzetten wel, zeg maar.
Ja,
dus dat onderscheid wordt ook al gemaakt. Okay, en dat is maar precies dit onderscheid is waarom, want we zijn van inderdaad van jagers, verzamelaars, zeg maar, gegaan naar mensen die zich ergens gingen vestigen. En dat...
Ik blijf het een soort van... Zo arbitrair. Ik bedoel, tuurlijk.
Maar wat is er arbitrair aan?
Nou ja, dat als jij een Engelse settler bent en je bent een boer, dat natuurlijk de maatstaf is waarop gemeten wordt of het land van jou
maar
is.
Maar als je dan... Ik heb daar los van die context ook over na zitten denken. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld naar de Europese geschiedenis, zeg maar, dan vind je dat je een claim kan maken op een stuk grond als je daar zeg maar niet verblijft? Dat is al vraag 1. Wanneer moet je? Ja. Wat is dan? Ja, waarom?
Nou, gewoon als het van jou is, is het van jou.
Ja, maar dat was er nog niet. Dat is het hele punt. Zeg maar, we komen vanuit de tijd dat we geen eigendomsrechten hadden.
Ja, ik sta er iets harder in. En dat is namelijk mijn uitgangspunt is van je kunt niet bezitten wat je niet kunt beschermen. Dus op het moment dat jij op je land staat en je bent in staat om iedereen eraf te jagen die erop komt, dan is het van jou. En dan kun je wel zeggen van ja, maar je hebt helemaal geen recht om daar op dat land te staan. Dat is recht van de sterkste. Mm-hmm. En ik eens, het is recht van de sterkste. Maar dat is helaas hoe de mens is. Weet je, er zit geweld in de mens. Dat betekent dat geweld altijd een optie is of een argument is waar je rekening mee moet houden. Nou, en
ja, maar dat is een dooddoener. Maar dat is dus, het is altijd de wet van de sterkste.
Maar daarom heb ik, dat is waar het om gaat. En als je dan gaat zeggen van ja, hoe zit het juridisch? Dan heb ik zoiets van, je bent alleen maar het goed praten. Dat degene met de meeste wapens.
Nee, dat is te kortzichtig. Dus, ik bedoel, dan kunnen we de hele podcast komt nu hierover hebben, zeg maar.
Ja, maar ik denk ook dat we het daarover moeten hebben.
Het is ook een
relevant punt. En ik ben voor wapenbezit. Hè? Waarom? Omdat ik gewoon zoiets heb. Ik zie de wereld zo. Nee, maar, je kunt niet bezitten wat je niet kunt verdedigen.
Eens, maar daarnaast heb je ook nog steeds, zeg maar, wat voor afspraken maak jij als samenleving? Ik bedoel, als je geen algemeen recht,
sociaal contract bedoel je?
Nee, want dan ja, goed, als je dat allemaal ondertekent, dan kan je het een sociaal contract noemen. Maar ik bedoel gewoon, onder welke voorwaarden zou jij jouw samenleving zeg maar in willen richten? Ik bedoel,
maar dat is utopisch denken.
Ja, klopt. Maar dat wil niet zeggen dat het. Ik bedoel, dat kan je uiteindelijk ook verdedigen met wapens. Ik bedoel,
Maar dat vind ik heel mooi. En ik ben een voorstander van dat we een zo mooi mogelijk en zo vreedzame samenleving hebben.
Maar daar zijn eigendomsrechten, zeg maar, essentieel in.
En daarom zijn wapens essentieel.
Klopt. Maar dat is de. Hoe heet dat? Ceteris paribus, die blijft gelijk in elke vergelijking zit die erin. Ja. Jij weer met je geweldsoplossing vorige keer ook.
Ik heb gewoon heel weinig vertrouwen in de mensheid. Ja.
Het moet elke keer over geweld gaan. Nee, maar ik vind het belangrijk, want het is inderdaad iets wat mensen niet zeg maar, aan hun verstand gepeuterd krijgen, is dat gewoon hoe de wereld werkt. Want daarom heb je het conflict ook.
Ja.
Netanyahu is gewoon een van de sterkste en hij bepaalt wat hij daar wil.
Maar je kunt door de geschiedenis kijken. Ik bedoel, als je kijkt naar dat land, hè, ik bedoel, vanaf het begin van de jaartelling, de Romeinen hebben er 700-800 jaar gezeten. De Turken hebben er vervolgd, die hebben het veroverd. Die hebben er 700-800 jaar gezeten. Vervolgens, volgens mij, de Engelsen hebben daar gezeten. En toen kwam de Verenigde Naties en hebben gezegd, nu gaan we een nieuwe onafhankelijke partij creëren hier. En die gaan we tot de tanden toe bewapenen.
Dus dat is vet interessant. Misschien nog even denken of ik die nu ga. Het is echt mega interessant hoe dat zeg maar gegaan is in dat conflict. Hoe dat uiteindelijk zeg maar de staat van Israël geworden is. Want ik ging dat dus terug, omdat ik vanuit dit principe ging dus terugrekenen. Zeg maar van, oké, dan hoe is dit zeg maar ooit ontstaan?
Mm-hmm.
Om te herleiden wie daadwerkelijk zeg maar het eigendomsrecht heeft van dat stukje wat we nu Israël zeg
maar al die dingen noemen. Wat die dingen allemaal met elkaar gemeen hebben is dat het is wapengekletter.
Ja, uiteindelijk
de Romeinen eerst, toen de Ottomanen, toen de Engelsen en vervolgens de Israëliërs, weet je? En ik wil al die partijen zijn het land binnengevallen en hebben waarschijnlijk een soort juridische onderbouwing verzonnen over waarom het een goed recht was om dat te doen, zoals altijd gebeurt.
Volgens mij niet eens, maar ja.
Maar in ieder geval is het vanaf de Romeinen, dat is gewoon verloren gegaan in de geschiedenis en de Ottomanen ook en whatever. En lekker belangrijk, want dat soort wetgeving schrijft de geschiedenis niet. Nee, wat de geschiedenis schrijft is gewoon mannen met wapens die een gebied veroveren. En dat is en je kunt het verwerpelijk vinden en ik weet zeker dat heel veel mensen dat ook vinden en ik vind dat ook, maar helaas is dat gewoon hoe de geschiedenis geschreven is.
Ja, dus goed, maar dan weet je hebt nog steeds het morele vraagstuk erin. Even wat er praktisch zeg maar in de wereld gebeurt, dat is heel duidelijk. Nou, dat is de wet van de sterkste en ik kan iedereen aanraden om zich bij die groep te voegen op wat manier dan ook.
Mm-hmm.
Je verdedigingsvaardigheden, mechanismes, wapens, dan wel extern, dan wel je lichaam, je kennis.
Maar doet die morele onderbouwing er dan toe?
Ja, maar dat is wel een essentieel onderdeel van mens zijn, zeg maar. Ik bedoel...
Om het goed te praten, anders kunnen we niet slapen, bedoel je?
Nee, maar ik bedoel, ik ga niet, ook al als ik de sterkste zou zijn, of überhaupt mensen die me minder zijn, zeg maar. Ik ga niet omdat er een andere sterker is, genaamd de overheid, die mensen niet iets aandoen. Dat is niet mijn morele kompas. Een morele kompas komt ergens anders vandaan.
Helemaal eens.
Je hebt dus ook een moreel vraagstuk in dit geheel. En die eigendomskwestie die hangt daaraan vast.
Omdat anders pas je dat geweld niet toe. Dat bedoel je. Dus daarom hebben mensen het nodig.
Hoe bedoel je?
Nou ja, precies dat. Dus zeg je, je zit in het Romeinse legioen. Je hebt zoiets van, jezus, moet ik daar helemaal die zeeën over? Moet ik daar in die woestijn gaan lopen knokken? Daar heb ik helemaal geen zin in, weet je. Is dat wel oké om dan die onschuldige burgers aan mijn speer te rijgen? En dan is er een centurion en die zegt tegen jou van, ja, maar jongens, we hebben 500 jaar geleden is dit en dat gebeurd. En we hebben nou eenmaal het morele recht om dat land terug te claimen. Weet je, zoiets is er waarschijnlijk gezegd. En dat, dan
volgens, ja, maar dat is volgens mij in heel de geschiedenis dacht iedereen gewoon wat een tering zo. Ik ben er klaar mee. Weet je, die Marijnen, die Romeinen, die dachten van, die kregen te maken met een hele soort van ook die zeg maar door Christus zeg maar die dat de christendom opkomt en het was allemaal gezeikt. Ze waren het gewoon zat, hebben iedereen uitgeflikkerd zeg maar. En dat is een paar keer gebeurd. Dus er zat denk ik weinig moreel denken aan, maar daarom juist, zeg maar, mijn punt is, in een samenleving, de samenleving waar ik in wil leven, moeten mensen een moraal kompas hebben. En
helemaal eens.
En dan is de vraag, welke onderdelen zijn, hoe ziet dat moraal kompas eruit?
Maar dat is toch fluïde? Je snapt toch dat weet ik wel, in Nazi-Duitsland de ideologie essentieel was om...
Kom je weer met je subjectiviteit de hele tijd. Nee, dat is
maar
wel,
dat is toch altijd zo?
Nee, maar dat is hoe de wereld inderdaad geopereerd heeft, maar dat is niet hoe... de utopie, het ideaal zeg maar, eruit moet zien. En dat is toch waar we een beetje naartoe moeten... waar we moeten erg naartoe streven, zeg maar.
Maar dan, de utopie is dat we de grootste slachtoffer heeft gelijk. Dat is de wereld waar we nu in leven.
Precies, en daar wil ik van af, ben ik klaar mee.
Ja, maar dat is toch ook een utopie? Dat is hetzelfde problematische utopische denken.
Wat, dat we daar ook van afkomen?
Nee, dat we geneigd zijn te denken van... ja, maar er is mij het meeste geweld aangedaan... en daarom mag ik puntje, puntje, puntje.
Ja, nee,
want dat is zo wordt elke oorlog goed gepraat.
Ja, klopt. En dat is ook niet mijn morele kompas. En dat is
nee,
dus...
dat snap ik. Maar het is ideologie. Het is het probleem met ideologie.
Met de verkeerde ideologie. En ik wil naar de juiste ideologie, waarbij...
Maar ik denk niet dat dat bestaat. Ik denk niet dat wij als mensen in staat zijn om goed en kwaad van elkaar te onderscheiden.
Ik denk, natuurlijk wel, voor 90%, misschien 95%.
Vanuit Nederland, vanuit deze podcast studio gaan wij...
100%, 100%.
Maar je ziet het toch gebeuren. Je ziet iedereen die aan de Palestijnse kant staat, die zegt, nou, wat Hamas daar heeft gedaan, dat valt volledig goed te praten. En iedereen die aan de Israëlische kant staat en die zegt, van nou, dat we het water afsluiten in Gaza, dat valt volledig goed te praten.
Mm-hmm.
Het zijn twee volledig tegenovergestelde ideologieën die botsen met elkaar.
Mm-hmm.
En uiteindelijk, waar gaat het om? Gewoon, wie kan het meeste geweld uitdelen?
Ja, klopt.
Nou, dat is Israël. Einde verhaal. Voor Gaza, helaas.
Ja, klopt.
Of dat goed of slecht is, ik ben het daar niet mee eens dat dat gebeurt. Maar,
nee, maar ik vond dat een interessante vraag in discussie, zeg maar. Van
waarom? Waarom is dat zo belangrijk?
Omdat mensen blijkbaar de weg kwijt zijn en zonder blik of blozen in no time weer in de kamp worden gedrukt.
En hoe
zijn
gaat dat een uitkomst veranderen? Weet je, op het moment dat er bij jou een Hamas-strijder voor de deur staat, je bent ongewapend en zegt van luister jongens, ik wil heel eventjes hebben over jullie ideologische insteek en over het moreel gelijk wat ik hier, weet je, ik bedoel, het heeft geen zin.
Maar wat moeten we dan doen? Gewoon gaan schieten? Is dat gewoon
juist, ja, dat is mijn hele punt. Oh, er is geen andere oplossing. En zelfs als
maar
je
maar op wie ga je schieten dan?
Wie er voor je deur staat... Iedereen die jou iets aan wil doen. Ja, maar het is namelijk zo.
Ja, maar dat is precies. En hiermee lijkt dus hiermee. Nu toon je dus al een moreel kompas, namelijk zelfverdediging.
Omdat dat is het enige wat je enigszins kunt controleren. Je eigen.
En je hebt die
leven.
Deur. En die deur is je eigendom. Dus dan kom je toch weer bij die eigendomsrechten uit.
Maar ik realiseer me dat als er een Hamas-strijder voor mijn deur staat en ik ben ongewapend, mm-hmm. dan ga ik niet voor die deur staan. Dan ga ik niet zeggen, tot hier en niet verder. Dan ben ik weg. Weet je?
Use or not pass. Ja,
dat ga je niet doen. Dus, maar dan maar even terug naar de geschiedenis. Want ik vind wat je zegt wel heel interessant. Want die... wat daar gebeurd is in 1948, hè, en er is een woord voor in het Arabisch. En ik ben het even kwijt. Maar
Nakba?
Ja, wel zoiets. Ja, zoiets. En dan de ramp of zoiets.
Nakba, ja.
De rampspoed, weet ik veel. Dat was dan de...
Catastrofe,
ja. De catastrofe inderdaad uitgesproken door de VN. Hè. Dus weer een gecentraliseerde organisatie die probeert een moreel oordeel te vellen over een gebied waar ze zelf niet wonen. Vanuit Genève of vanuit New York hebben ze dat gedaan. Maar goed, die hebben eigenlijk gezegd van je hebt hier een situatie waarbij meerdere volkeren samenleven in een gebied. Nou, dat is of tenminste, dat levert vooral problemen op het moment dat ideologische tegenstellingen zijn. Nou, dat heb je hier, want je hebt hier de Joden en je hebt moslims die met elkaar samenleven. En nou goed, allerlei claims, dan krijg je dus al die hele toe. Ja, maar vroeger en 2000 jaar geleden en 3000 jaar geleden. Ja, maar 5000 jaar geleden toen mijn overgrootopa, die was hier al aan het, weet je, dan krijg je dat soort argumenten. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben gewoon gezegd van nou, weet je wat, vanuit een soort van top-down view, vanuit New York hebben ze gezegd, weet je wat, dit hele gebied, de Joden, die zijn zoveel onrecht aangedaan in de Tweede Wereld. Het is nu echt tijd.
Het gaat veel verder dan dit nog. Het is echt, zeg maar, de oorsprong van Israël ligt al even los van, zeg maar, de geschiedenis, dat het ooit is gesticht door drie koningen.
Ja, ja, ja.
Maar het was ook mega interessant vind, is dat het zo hecht verbonden is met de Bijbel, zeg maar, weet je wel. Ik dacht vroeger, de Bijbel is echt pure fictie, zeg maar. En toen in één keer zag ik van nee, want dus de verhalen, de geschiedkundige verhalen, dat is iets wat echt heeft plaatsgevonden. Zeg
met
maar.
Aliens.
Dus, ja. Met de aliens inderdaad, ja, sowieso. Maar dus ooit drie koningen, zeg maar, die dus vanuit meerdere plekken na zich hebben gevestigd in Israël.
Ja.
Toen kwam de eerste, toen was zeg maar, het eerste herenigde Israël, dat was onder koning Saul. Die heeft vervolgens, of die heeft geloof ik het gesticht. En toen was koning David.
Mm-hmm.
Was volgens mij, Salomon of David was de eerste. Nee, David was de eerste. En volgens mij was Salomon de tweede. En die heeft ook zeg maar, de eerste tempel gebouwd. De dingen die ook allemaal zeg maar, in de Bijbel staan geschreven. Vervolgens kwamen er allerlei volkeren. Die ze dus de Babyloniërs en de Perzen, Assyriërs. Die hebben ze zeg maar keer op keer zeg maar, een soort van eruit geveegd. En toen kreeg je dus dat ze... volgens mij onder de Romeinen nog een keertje, zeg maar, voor de Romeinen nog een keertje zijn samengekomen. Die hebben de Romeinen ze weer eruit geflikkerd. En in de recente geschiedenis waren de Ottomanen, zeg maar, de baas Turken, daar, de Turken. En toen kreeg je dus de Fransen en de Engelsen die verwikkeld waren, zeg maar, in de Eerste Wereldoorlog met Duitsland en...
Italië.
Nee, Oostenrijk, Hongarije.
Oh,
heet
okay.
Dat geloof ik zo, ja. Heet het maar anders doen. Maar in ieder geval,
de Habsburgers.
Ja, die hadden oorlog. Maar ze waren dus, ze wilden ook. Ze hadden ook hele plannen om Saudi-Arabië, of Arabië heette dat toen, zeg maar, te verdelen. Wat voor een heel groot deel, of in ieder geval de kuststrook waar Israël onder valt, tot met Gaza, zeg maar, tot Egypte. Dat was van het Ottomaanse Rijk. En zij hadden plannen om daar. Zij wilden het gewoon verdelen, zeg maar. En ze hadden dus ook achter schermen hadden ze daar al plannen van gemaakt. Dat heeft ook een naam. Even kijken.
Maar mag ik nog heel eventjes terug naar het geweld? Weet je?
Ja, tuurlijk.
Weet je, die geschiedenis, ik hoor je, dat heeft allemaal plaatsgevonden. Maar ook die geschiedenis, die werd door geweld getekend, gedefinieerd.
100%.
En waar ik naartoe wil, ik bedoel, even stel dat je naar Nederland gaat kijken. En stel je voor dat een externe partij, laten we zeggen de Chinezen bijvoorbeeld, weet je, die hebben niet zoveel te maken direct. De Chinese overheid heeft niet zoveel te maken met Nederland. Maar stel je voor dat die zouden zeggen van nou, weet je, die gasten in Drenthe, die hebben eigenlijk een soort morele recht. Want dat zijn eigenlijk communisten allemaal. Dat bepalen we hier ter plekke. Nee, niks te nadeel van Nederland. Het is pure fictie dit. Ja. Die gasten in Drenthe die hebben een soort morele claim op Nederland en we vinden dat terecht. Daarom delen we Nederland nu anders in. We noemen eigenlijk alles vanaf Den Helder tot aan Maastricht, dat noemen we nu Drenthe. En we gaan de Drentenaren, die gaan we tot de tanden toe bewapenen.
Yeah.
Wat denk je dat de uitkomst daarvan gaat zijn? Weet je, ik bedoel, dat wordt gewoon gezeik. En in de eerste fase is iedereen nog een beetje om zich heen aan het kijken van ja, wat gebeurt hier? En fast forward 50 jaar later. En we hebben ook hier openluchtgevangenissen. En weet ik veel, intifada's. En terroristische aanslagen. En weet ik wat. Omdat mensen hebben helemaal geen zin om zich dat op die manier te laten vertellen.
Mm-hmm.
Gedreven door geweld. En dat is eigenlijk mijn hele punt is. Kijk, jij hebt het steeds over moreel recht. Je hebt ook zoiets, het recht van de sterkste. En er wordt heel erg op neergekeken in onze maatschappij. Er wordt iedereen heeft er van recht van, ah nee, er komt weer iemand mee. Maar het heet niet voor niets het recht van de sterkste. Er is wel degelijk recht, want je bent het sterkst.
Mm-hmm.
En Israël is het sterkst gemaakt door Amerika. Dat betekent dat Israël nu een soort recht heeft. Wat dat recht precies is, hoe dat er precies uitziet, dat zien we nu uitkristalliseren.
Mm-hmm.
Ik ben het er niet mee eens. Ik sta niet aan de kant van Israël per se. Omdat ik denk dat als je dat doet, dan ga je begeven op dat gladde ijs van dat je probeert een soort morele onderbouwing te vinden voor een bepaalde uitkomst.
Hoezo? Dat is het gewoon recht van de sterkste? Dat is toch gewoon hun recht?
Precies, en ik hoef daar verder niks meer. Ik ben er geen partij in. Ik realiseer me dat het, als je gelooft in een utopiaans wereldbeeld, waarin we allemaal kumbaya met elkaar arm in arm door het leven gaan. En ik zou dat het absoluut beter vinden dan hoe de wereld er nu uitziet. Ik bedoel, begrijp me niet verkeerd. Ik ben echt een pacifist in die zin. Ik hou van bomen knuffelen en verbinden met mensen en vriendschap. Ik vind dat het gezin en liefde, het is het meest waardevolle wat er is. Maar de wereld wordt bepaald door iets anders. En dat is het recht van de sterkste. Daar is niet zoveel aan te doen. En daarom denk ik van ja, je kunt daarover oordelen. Maar als je daarover oordeelt, oordeel je over wie de mens is. Weet je, zijn wij als mens dan minder waardige wezens omdat we neerkijken op geweld? Weet je, het zit in de mens. We kunnen dan, je kunt niet zeggen van nou, ik ben heel erg fan van mijn linkerhand, maar mijn rechterhand, nou, ik haat mensen met rechterhanden, weet je, vreselijk. Het zit erin, je bent één. Zowel de liefde als het geweld en de haat, dat hoort allemaal bij een mens. Dus je kunt niet zeggen van ik kijk daarop. Nee, het is wat de mens drijft. Het is hoe we de wereld inrichten. En ja, daarover, ik bedoel, je gaat ook niet naar de dierentuin en zeggen van nou, die stokstaartjes, dat zijn echt eikels, man. Dat zijn echt wat die moreel zit hier totaal naast, die stokstaartjes. Nee, je kijkt ernaar. Je hebt zoiets van ja, grappig, weet je. Ik bedoel, dat is zo hoe je naar de mens moet kijken, denk ik.
Ik denk dat het een heel belangrijk spiritueel filosofisch vraagstuk is. Maar het feit dat je zeg maar bepaalde waarden hecht aan bijvoorbeeld liefde en dingen die daaruit voortstromen, weet je, dat geeft al een bepaalde menselijke, hoe zeg je dat? Menselijke motivatie, drijfveren aan. En ik denk dat we zo dicht mogelijk zouden moeten handelen, zeg maar, naar dat ideaal. En dat wil niet zeggen dat je ook niet in staat bent tot geweld, maar de vraag is hoe gebruik je dat? Weet je, dat en ik denk,
ik hoe bedoel je, hoe gebruik je dat?
Nou ja, dat is de essentie namelijk. Gebruik je dat door inderdaad zelfverdediging en bijvoorbeeld de liefde te beschermen, of gebruik je dat inderdaad om gewoon te doen waar je zin in hebt?
Nee. Om er voor jou, dit is Mises. Dit is bij uitstek soort van de uitkomst afdwingen die voor jou het meest oplevert. Dat is waarom mensen handelen. Ja. Dat is waarom mensen actie handelen in de zin van mensen doen dingen. Waarom doen ze dingen? Om hun situatie te verbeteren. En ze zullen alles doen om hun situatie te verbeteren. En dit, want dat vind ik zo interessant. Waarom doet Israël dit? Waarom doet Netanyahu dat? Om de situatie voor zichzelf te verbeteren. Weet je, dat er 1000 Israëliërs en God weet hoeveel Palestijnen omkomen. Dat zal Netanyahu worst wezen. Weet je, ik bedoel, kunnen we moreel over gaan zitten oordelen wat we willen. Maar dit is de uitkomst die gaat plaatsvinden. Dit is wat mensen doen. Die handelen, doen dingen om de situatie voor zichzelf beter te maken. Hij is dat nu aan het doen. En ik denk dat het dat is het allergrootste argument voor vrije markt. Want er is maar één systeem wat ruimte laat voor bij wijze van spreken geweld in de zin van dingen doen waarmee je de best mogelijke situatie voor jezelf afdwingt, ongeacht wat die dingen zijn, dan vrije markt. Vrije markt doet dat bij uitstek. Want hoe beter jouw rol in een vrije markt, hoe productiever je bent voor het collectief, hoe beter het voor ons allemaal is. En alleen vrije markt heeft dat. Elke ander staatsinrichting heeft het probleem dat als je iets doet wat goed is voor jezelf, dat het slecht is voor het collectief. Mm-hmm. Vrije markt heeft inzicht dat als je iets doet wat goed is voor jezelf, is dat goed voor het collectief.
Ja, het vrije markt is het enige. Ik bedoel, handel is de enige, zeg maar, soort van interactie waarbij twee mensen erop vooruit gaan.
Precies. Dus het enige wat Israël en Palestina nodig hebben met elkaar is handel, is vrije markt.
Ja, en de afwezigheid van inderdaad een dystopische overheid of een Hamas is. Of
en morele oordelen. En 2000 jaar geleden had ik recht op dit. En ik ben een grote slachtoffer naar jij. En al die dingen doen er niet zoveel toe. Als je gewoon zit van fuck it. Ik vind het. Ik vond het helemaal. Ik was getuige. Gisteren ik ging een broodje falafel halen bij een. Bij de falafeltent. En er vond daar een hevige discussie plaats over dit onderwerp. Mm-hmm. En ik vond het echt tof. Het was echt heel tof. En dan merk je gewoon, op een gegeven moment had ik zoiets van, ik vind het wel tof dat we met z'n allen hier gewoon shawarma en een broodje en een falafel kunnen halen, weet je. Het was grappig, want daarmee heb je zoiets van, ja, maar dat is wat iedereen daar kon doen. Weet je, je kunt met z'n allen naar de snackbar gaan en zeggen van, we gaan nu ruzie maken over politiek. Of we kunnen gewoon doen waar we voor komen. En dat is namelijk wat te eten halen, de ondernemers supporten en genieten van je maaltijd. Weet je? En want dat is heel menselijk. Mm-hmm. En dat je er vervolgens over gaat ruzieën is een beetje. Ja, ik snap wel dat mensen dat doen, Maar het voegt niets toe aan het broodje. Weet je, mm-hmm. Het voegt niets toe aan de maaltijd. Het voegt niks toe.
Nee, en dat is dus ook een beetje een soort van voorbedurend op ons gesprek van vorige week. Zeg maar. Het zou dus ook niemand. Het is in niemands eigen belang, zeg maar, om met een geweer daar binnen te komen en de boel overhoop te schieten. Omdat je, zeg maar, de rest van de mensen dan over je heen krijgt. Ook als er geen overheid zou zijn, zeg maar. En dat,
ja, precies.
Dus er zit inderdaad wel een incentive.
En misschien wil je nog een broodje eten dan, ja, wat dan ook niet meer kan. Dan, ja.
En er zit dus ook wel een. Ik bedoel, dat hebben we vaker gezegd, dat de grootste misstanden in de wereld komen door democide, zeg maar. Een beetje moord door overheid.
Ja.
Dus genocide door de overheid. Dat is bijna alle genocides zijn door overheden of gelieerd aan voortgekomen. Omdat die de middelen hebben, de belastingen, het fiat geld of wat dan ook, zeg maar, om dit soort onzin te betalen. Dus als je dat wegschrijft, dan wordt het hele conflict anders. Dan ben je gedwongen om op een andere manier een bepaalde, ja, misschien wel gewapende neutraliteit en balans, zeg maar, te vinden. Uiteindelijk, ja. Die checks en balances, die kunnen dan weer een soort van met elkaar in het gelijk komen. En wat ik interessant vind, zeg maar, even los van het morele vraagstuk, is dat je ziet door de geschiedenis heen hoe het geopolitieke gekonkel hier, zeg maar, aan de basis van het probleem staat. We hebben nu natuurlijk een heel geopolitiek probleem waarbij Iran, Amerika, Egypte en Israël betrokken zijn. Mm-hmm. Maar het begon dus al, nog even het verhaal af te maken, over in de Eerste Wereldoorlog, waarbij de Britten vochten, zeg maar, tegen de Duitsers en de Habsburgers. Of het, hoe heet het? Hoe heet het? Shit.
Had dat niet, ja, de Habsburg, nee.
Ja, dat had een andere naam. In ieder geval tegen de, zeg maar, Oostenrijk-Hongarije, volgens mij was dat.
Dat zijn de Habsburgers.
Ja. Maar ze wilden ook Arabië verdelen. Dus de Fransen en de Engelsen hadden een verdrag gesloten. En die hebben daar ook de Russen daarbij betrokken. Want de Russen vochten ook, zeg maar, tegen de Duitsers en de Habsburgers. En ze hebben de. Even de naam van die stam vergeten, maar er was in Arabië was er een stam. Mm-hmm. En dat waren de afstammelingen van de profeet Mohammed. En die wilden dus één Arabië hebben.
Ja.
En de Engelsen hebben hem beloofd, nou, dat gaan we je geven als je meevecht tegen de Ottomanen. Als je helpt die de af te tieven, dan krijgen jullie Arabië. En toen zei tegen de Fransen, ja, dat gaan we niet doen. Maar we laten ze wel meevechten, zeg maar. En zij hebben dus onderling hadden zij papieren getekend en het hele land al verdeeld. Zonder dat die Arabieren, zeg maar, een deel zouden krijgen. Maar gewoon tussen de Fransen en de Engelsen. Alleen die oorlog ging niet goed. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment kwam er een nieuwe Engelse premier. En die zag dat ze die oorlog gingen verliezen.
Mm-hmm.
En Amerika wilde niet meedoen. Dus ze gingen op zoek naar een partij.
Ja.
Waarvan zij dacht van die kon ons helpen om die oorlog te financieren. En zeg maar, en om meer middelen daaraan te besteden. En wie was die groep?
De Joden.
De Zionisten.
Ja.
En zij hebben dus gewoon bedacht van, zij zagen dus rijke Zionisten, dus dat Zionisten zijn dus, en nu wordt die term vaker op andere manieren gebruikt, maar mm-hmm. Zionisten was gewoon de beweging van destijds de Joden, die we willen een Israëlische staat weer gaan hoe zeg je dat, vestigen.
Mm-hmm.
En er is dus een brief van de minister van Buitenlandse Zaken destijds.
Dit speelt wanneer? In de jaren 40?
Dit is 1917. 1917. Oh, wow. Eerste Wereldoorlog is dit.
Oké.
Okay. Dit is dat heet de Balfour-verklaring. Dat is een brief dus van Arthur James Balfour aan Lionel Walter Rothschild.
Natuurlijk, wie anders?
Wie anders? lid van de bankiersfamilie, staat in Rothschild in Groot-Brittannië.
Mm-hmm.
De brief was bestemd voor de Zionistische beweging en kwam tot stand na een intensief lobbyen door Chaim Weizmann.
Okay.
Maar dat is dus, de Engelsen halen dus letterlijk, zeg maar, rijke Zionisten, Joden erbij om de oorlog tegen de Ottomanen, maar ook dus tegen, zeg maar, de Duitsers te financieren.
Wow.
Met als belofte, en dat, staat dus, dat noemen ze dus de Balfour-verklaring, dat is een brief van die
minister. Eigen land.
Jullie krijgen dan een eigen land, inderdaad. Ja, ja. En de grap was, nee, shit. En het interessante was dat destijds had je dus ook in Rusland kreeg je de begon de revolutie. De Bolsjewieken die kregen steeds meer invloed.
Mm-hmm.
Maar de Bolsjewieken werden dus door wie werden die geleid?
De Bolsjewieken?
Ja.
De communisten, de Rusland.
Ja.
Ja.
Ja, maar dat waren dus, het leiderschap van die beweging waren dus ook Joden. Trotsky was een Russische Jood.
Okay, ja, ja, ja.
En
okay.
Het idee was, de Britten dachten van, dat is mooi, zeg maar, dan gaan wij die verklaring doen. En dan kunnen wij de Joden die dus nu de Bolsjewiekse, ik ben het nooit geweten trouwens, dat de Joden de Bolsjewiekse beweging zeg maar ook leiden, kunnen we die ook paaien en kunnen we hen aan onze kant krijgen. Alleen
wat een bizar.
Ja.
Maar je hebt toch dat verhaal, je hebt dat boek, de Elders of Zion of iets dergelijks, wat uiteindelijk een fabrikage bleek te zijn of in ieder geval gemaakt is door de Russische geheime dienst.
Ja.
Waarom zouden die dat doen als...
Ik ken het verhaal half.
Het is een soort... De nazi's hebben dat heel erg gebruikt als onderbouwing voor een argument dat de Joden de wereld een soort schaduwregering vormen, of eigenlijk aan alle touwtjes trekken. Mm-hmm. Tot op de dag van vandaag is dat boek onder nazi's een soort ding.
Yeah.
En ze hebben het uiteindelijk terug kunnen te herleiden tot een gewoon een soort informatieactiviteit, oorlogsding van de Russische geheime dienst.
Maar hoe dat dan gelinkt is, ja, ik heb geen idee. Want er zit dus daadwerkelijk wel zeg maar een grote Joodse invloed in die hele communistische beweging daar.
Oké. Okay.
Trotsky bijvoorbeeld één, dat was inderdaad, ik kan het gewoon vinden, dat was inderdaad ook een Russische Jood. Maar heel veel van die mensen in die beweging waren Russische Joden. En Engeland speelde daar ook op door die Balfour-verklaring en hen te paaien. Alleen het ding was, zij waren dus meer communistisch dan zionist.
Ja.
En ze zeiden, ja, zionisme, dat is een kapitalistische beweging, daar wil niks mee te maken hebben. Dus we doen er niet aan mee, zeg maar.
Ja, ja, ja.
Dus dat ging mis. Maar goed, uiteindelijk hebben ze dus, door dus die lobby en die hulp vanuit die zionistische beweging, ging Engeland en dus die Arabieren, hebben die Ottomanen dus eruit geflikkerd. Maar uiteindelijk dus de belofte aan de Arabieren niet nagekomen. En hebben dat gebied bezet gehouden. Dus dat was vanaf rond de jaren 20. En je ziet ook vanaf de jaren 20 het aantal Joden in dat gebied, wat toen nog Palestinië heette, geloof ik, zeg maar toenemen.
Mm-hmm.
En toen kwam dus de aanloop naar de Tweede. En dat was dus allemaal ook. Na de Tweede Wereldoorlog is dat gebeurd in het verdrag van Versailles. In Versailles hebben ze gezegd van we gaan dat land verdelen onder Frankrijk en Engeland.
Ja.
We geven de Joden daar een plek zonder dat het nog echt een staat was. Maar ze gingen daar de eerste Joodse universiteit stichten. En toen met het verdrag van Versailles natuurlijk ook zeg maar de lus om de nek van de Duitsers gezet, waar uiteindelijk de Tweede Wereldoorlog uit voortgekomen is.
Ja.
En de aanloop naar die Tweede Wereldoorlog zorgde ervoor dus dat er steeds meer Joden die dus overal verspreid leefden, toen al naar Israël gingen.
Ja.
En waar jij het over had, in 1948 is toen uiteindelijk... en verdrag van Versailles is ook de League of Nations opgericht.
De VN,
dus de voorloper van de VN.
Ja.
En in 1948 is toen uiteindelijk... inderdaad, de staat Israël echt beloofd na de afloop van de Tweede Wereldoorlog door de Verenigde Naties van dit is nu jullie land.
Ja, ja, ik vind dat... ik heb zoiets van die geschiedenis, door die geschiedenis heen, weet je, de hele tijd die proberen te herleiden wie er nou het meeste recht heeft op dat land. Ik vind dat heel moeilijk. En ik denk ook niet dat je eruit komt. Ik denk niet dat er een oplossing mogelijk is. En het enige wat ik denk wat de oplossing gaat zijn in dit conflict is echt dat mensen zich realiseren dat die overheden steeds die problemen creëren en die tegenstellingen. En weet je, ja, politiek creëert gewoon tegenstellingen. Dat is gewoon de business waar ze in zitten.
Mm-hmm.
En mensen kunnen zelf met elkaar dit oplossen. Ook de Joden en de Palestijnen kunnen dit ook met elkaar oplossen. Maar dan heb je geen overheid moeten zich ermee gaan bemoeien. En dat is gewoon heel erg lastig. Omdat we in een tijd leven waarin overheden machtiger dan ooit zijn, is het lastig om ze weg te krijgen.
Mm-hmm.
Dus dat, ik vraag me af hoeveel ellende er nog moet plaatsvinden daar in dat gebied voordat het stopt.
Misschien is het allemaal loopt het allemaal langs bijbelse richtlijnen.
Ja.
Zeg maar, er zijn twee tempels geweest. Dat is zeg maar de belangrijkste.
Mm-hmm.
Plaats van, hoe zeg je dat? Van worshipping. Van...
Ja, nee, heilige plekken.
Ja, van geloofsbelijdenis, zeg maar, van de Joden. Dat is de tempel op Mount...
van Solomon.
Ja, dus dat was de eerste tempel. Toen kwam er een tweede tempel, zijn allebei vernietigd. En in de Bijbel staat dus dat het begin van het eind der tijden, mm-hmm. een van de tekenen daarvan is dat ze dus dat er een derde tempel komt op die berg. En daar zijn ze al een hele tijd mee bezig.
Okay.
Alleen daar staat nu een moskee, dus dat is een beetje ingewikkeld.
Maar je hebt het over de tempelberg inderdaad. En ik had tempelberg, het over de Al-Aqsa moskee, wat natuurlijk ooit de tempel van Salomon was.
Ja, maar inderdaad, het idee is dus, maar voor mij ook de tweede tempel was volgens mij ook, stond ook op die plek. En nu staat er een moskee.
Ja.
Maar de derde tempel moet dus ook op die plek gebouwd worden. En er zijn dus ook bewegingen zeg maar in Israël die dus die derde tempel willen gaan bouwen. Maar dat is dus ook iets wat interessant genoeg staat in openbaringen in de Bijbel. Dat dus op het moment dat de derde tempel gebouwd gaat worden, dan
is het gezeik.
Dan gaat het echt los, zeg maar.
Oh, dan gaat het echt los.
Dat is het begin van het eind der tijden. Een van de tekenen, ja.
Jesus Christ. Nou,
dus dan weet je waar we naartoe gaan.
Heb je ook dat verhaal gehoord dat toen de kruisridders Jeruzalem veroverden en dat ze de tempel van Salomon vonden en dat ze begonnen te graven daar, want ze waren op zoek naar de heilige graal. Hè, de beker waar het bloed van Jezus Christus in was opgevangen. En dat hebben ze niet gevonden. Maar wat ze wel vonden waren boeken en oude geschriften. En in die geschriften stond een systeem omschreven om de mensheid tot slaaf te maken.
Mm.
En weet je wat het was?
Massamedia.
Ja, het rentesysteem.
Oh.
Dus dat je dus voor eeuwig slaaf bent van je schuld.
Ja.
Dat werd er uitgelegd. En dat, nou goed, ik weet niet of het waar is, maar het was een mooi verhaal.
Ja.
Goed, onze klok is weg. Dus ik heb geen idee hoe lang we bezig zijn. Maar als ik zou moeten gokken, dan denk ik een uur.
Denk ik ook, ja.
Ja? Ja. Hoe? Een uur en 5 minuten. Nou, dat is dan een prachtig moment om deze reguliere aflevering af te sluiten. Wij gaan door op vivavalentine.com. Vond je dit een leuke uitzending? Vergeet niet even te liken. Als je het leuk vindt om Viva Valentine elke week te kijken. Subscribe ook. We merken in het algoritme van YouTube dat werkt alleen maar als jullie engaged zijn. Zoals YouTube het noemt. Dus liken, subscriben en laat een reactie onder. En laat ook eventjes in de reactie weten. Gewoon heel simpel. Als je aan de ene kant het morele recht hebt, aan de andere kant het recht van de sterkste. Welk recht weegt zwaarder? Help ons eventjes daar een knoop door te hakken in de comments. Dankjewel. We zien je zo meteen op vivavalentine.com. Doei!